Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond en welkom bij Voetbal Praat. Het is alweer de 7e jaargang, Kees, geloof ik. 5e jaargang, 4e jaargang.
562 zitten we, geloof ik.
Ja, 562. Bijna jubileum.
Ja, dat gaat goed.
Maar dat gaan we een andere keer wel vieren. Kees, fijn dat je er bent. Jordi Amali, ook hartelijk welkom. En Mike Snoei, hoofdtrainer van Sportclub Telstar. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Zijn er een beetje bijgekomen van de emoties? Maar een paar minuten geleden dat Oranje zich uiteindelijk wist te kwalificeren voor het WK.
Ja, spannend slot, toch? Uiteindelijk, alle schermen stonden aan. Dus ook de Champions League eromheen. Maar volgens mij zaten we met z'n allen geboeid naar de slotfase te kijken of het nog ging lukken of niet.
Ja, Champions League gaan we uitgebreid bespreken ook zo.
Hij leek niet meer te gaan vallen.
Kees, hij leek inderdaad niet meer te gaan vallen.
Nou, omdat het slotoffensief had niet veel om het lijf. Laten we het daarop houden. Dat was iedereen voorin en allemaal spitsen aan de zijkant die slechte voorzetten gaven.
Ja, allemaal verkeerde passes.
Ja, want daarvoor hadden ze de kansen natuurlijk al gehad. Dus dat was...
Wel het meest heftige alles of niets wat ik in tijden heb gezien. Wat dat betreft, met alles naar voren. Maar ja, dan moet je wel toch wel zorgen dat er één of twee ballen zorgvuldig vol worden gegeven. En uiteindelijk de enige die... ook weer niet goed kwam, maar richting doel ging. Die valt er uiteindelijk in.
Ja, dat was eigenlijk ook een slechte voorzet, toch, Mike?
Ja.
Nou ja, als hij in ieder geval nog binnen draait... hoe vaak zeg je dat niet tegen je spelers? Als die gemist wordt en hij draait nog naar binnen... dan heeft dat wat meer kans. Ja. En die uitdraaiende ballen hebben dan weinig succes. Maar je voorkomt wel een hele vervelende periode nu... met een lastige kwalificatie alsnog. Waar niet iedereen ineens weet van wat gaat er gebeuren. Maar...
Nou, er gingen 9 landen zijn nog over. Daar zijn weer 3 beste nummer 2's van. En die slaan de eerste ronde over. Dan gaan de eerste 6 tegen elkaar spelen. En dan hou je daar weer 3 aan over. En die gaat dan weer tegen die andere 6 spelen. En dan blijft er uiteindelijk 1 over. En een ander mag in Nieuw-Zeeland of in Australië ook nog een kwalificatiewedstrijd spelen.
Dit ontloop je dus.
Klinkt logisch.
Ja, toch?
Dat klinkt heel logisch.
Maar we hadden het toch maar even ingestudeerd, want je wist maar nooit. Hadden we dit kunnen vertellen? Dat hebben we nu net verteld. Esmee Brugts heet ze. Hij gooide alle risico's op tafel. Hij moest ook wel, toch, Mike? Alles wat aanvallen kon, dat ging voor u staan.
Ja, alles is geprobeerd en ze hadden ook veel pech. Ballen op het aluminium. Ja. Op een bepaald moment het overzicht was wel een beetje kwijt. Miedema die op het middenveld ging spelen en nog een extra spits erbij. In ieder geval, het is gelukt en... wel op een mooi moment ook.
Ja. Toen dacht ik nog, van, dit valt precies op dit mooie tijd. Want nou kan IJsland niks meer doen. Maar die kregen nog een...
Dat was mooi. Want Stephanie van der Gracht moest eerst mee naar voren om daar als stormram te fungeren. Maar na de aftrap ging ze gelukkig wel terug naar de eigen plek. En zij is de enige die nog in kon glijden. Want die vrouw van IJsland die kwam akelig dichtbij in de 16 meter. Als ze had uitgehaald, dat had een hele grote kans geweest, denk ik.
Die miste daarvoor ook een kans, zeg. Die donkere speelster, die linksbuiten, die kon wel redelijk ballen. Hè,
en goed ingooien.
En ver ingooien. Ja, je moet wel kunnen ingooien bij IJsland. Er moeten er een paar ver kunnen ingooien.
Ze kwamen niet op de voetballen, hè? Al met al de gele conclusie. Als je kijkt hoe Nederland...
Terwijl ik van tevoren dacht, dat IJsland gaat volgens mij wel lekker... Die gaan wel lekker tikken.
Ja, maar die hebben in de laatste...
Nee, natuurlijk niet. Die gaan natuurlijk met z'n allen voor de goal hangen.
Het hoeft toch ook niet precies dezelfde spelopvatting te zijn als bij de mannen. Ja. Wat dat betreft, dat zit natuurlijk bij ons ingebakken. Maar ik had er wel zoiets van...
Maar is het slim om alleen maar uit te gaan van die 0-0? We zien dus weer van niet. Maar omdat je zelf ook wel wat kunt.
Ik denk dat
als je nou niet zo'n goede ploeg hebt, dan zeg je dat. Maar IJsland heeft best wel... Die stonden boven Nederland in de pool. Dus
maar ik denk dan toch dat ze misschien een beetje schrik hebben van de individuele kwaliteiten die op basis van de clubs waar ze spelen zeker bij Nederland ligt. Ik ben nooit zo'n voorstander, want als het eerder in de wedstrijd al fout gaat, dat je heel defensief zat, dan vind ik het altijd, hebben teams het moeilijk om te schakelen nadat ze weer moeten.
Maar hoe zou jij dat doen? Als je trainer was van IJsland, had je het dan ook zo defensief aangepakt?
Nee, maar kijk maar gewoon naar de laatste 15 wedstrijden. Ze scoren gemiddeld 1 goal per wedstrijd. Hè? En,
IJsland?
IJsland. En die hebben geloof ik 1 wedstrijd verloren in de laatste 12, 13 wedstrijden. Dus ja, die vertrouwen daar gewoon op. Ja. En nu leek dat ook weer succes op te leveren. Maar ja, gelukkig wordt dat ook wel eens gelogenstraft natuurlijk.
Ja. Nou, Nederland na het WK, dat is volgend jaar 23 juli, hè?
20 juli tot 20 augustus.
Zo.
2023.
Een hele maand ook. Heb jij je vakantie net gepland, Kees?
Heb ik toevallig vakantie die maand. Kunnen we alles rustig bekijken.
Ja, zeker. Zo is zeker. Nou, gefeliciteerd.
Ja, zeker. Leuk voor Andries, toch? He?
Ja, mooi begin. Ja. En dan kun je op je gemak kun je rustig gaan bouwen. Een paar goede vriendschappelijke wedstrijden inplannen.
Er moet wel wat gebeuren, hoor. Als je kijkt, zeg
maar, wat moet er gebeuren?
Ik weet niet wat er moet gebeuren precies, Leo. Dat durf ik niet te zeggen. Maar als je kijkt, zeg maar, naar de prestaties
van... heel stellig zegt, er moet wat gebeuren.
Nou ja, omdat ik vind dat het verval zo groot is. Ik heb alle eindtoernooien gezien waar Nederland aan heeft meegedaan. Nou ja, werd het natuurlijk voor een groot deel werd het geschoven op de bondscoach. Wat een mismatch was. Volgens mij uit de groep kwam nu ook zelf Jonker naar voren. Maar ik vond wel ook op dat eindtoernooi... Ik denk, ondanks dat je misschien geen... afgesproken plan bent of een plan waar je achter staat, dan vind ik toch dat de individuele klasse van bijvoorbeeld Martens en Miedema, dat moet toch wel naar boven komen. En dat zie ik niet. Ik denk ook nu...
In het afgelopen toernooi niet?
Afgelopen toernooi niet. Oh. En ook als je vandaag en met die vorige oefenwedstrijd kijkt hoe moeizaam ze zijn in kansen creëren, terwijl ze verder de bovenliggende partij zijn.
Maar is de invloed van een trainer dan zo groot, Mike, dat het verschil is tussen Parsons en Jonker, dat is dit?
Nou, in ieder geval heeft hij zich gewoon geplaatst. Hè? In een hele korte periode gelijk die plaatsing afgedwongen. Maar wat we gewoon bedoelen is... Hè, er zit nu ook nog wel wat kwaliteit achter. Hè? Die onder 20, die groep meiden, daar zit best wel veel talent achter. Maar daar zal wel uiteindelijk iets gedaan moeten worden met die meidengroep. Want ja, ik maak me ook wel wat zorgen om het echt afdwingen van een bepaalde kwaliteit van spelen. Want ook die vorige oefenwedstrijd was moeizaam.
Ja. Wat is dat, Kees, dat voetballers ineens het heilige vuur krijgen als er iemand anders voor de groep staat?
Ja, dat ligt eraan.
Je bent zelf voetballer geweest.
Ja, maar dat ligt eraan.
Kan een trainer dat verschil maken?
Zeker. Nou, sowieso als er een nieuwe trainer komt, dan gebeurt er altijd wel iets met een groep. Dan gaat het meestal niet zo goed met een groep als er een nieuwe trainer komt. Want dan is de vorige ontslagen, voor het algemeen. Ja, dan ruiken jongens misschien ook weer een kans. Dan worden er wat andere dingen gedaan. Ja, dan is de energie en dan is de strijd er opeens wel op de training. Ja, zo werkt dat gewoon even. Dat kan ook zomaar na 2 weken weer... is het weer de normaalste zaak van de wereld. Maar ja, met een nieuwe trainer dan gebeurt dat. Ja, dat er weer eventjes...
Het moet ook wel als je zelf beslist. Zeg maar, of ze hebben niet zelf besloten, maar ze hadden wel een sterke voorkeur. Als daar dan wordt naar geluisterd, dan heb ik wel het idee dat een ploeg wel even vol gas moet geven. Anders dan zegt het de leiding van, ja jongens, dit is wat jullie wilden. Dat is weer niet goed.
Moet je als sporter dan niet een beetje schamen? Dat je zeg maar, doordat er één iemand voor een ander voor de groep... dat je dan ineens wel kunt brengen wat je eigenlijk al had moeten brengen?
Ik vind het een heel pijnlijk segment van het topvoetbal. Want daar gebeurt het wel. Als we op een gegeven moment de selectie... Als je moet je denken aan teams als Chelsea, Paris Saint-Germain... Als zij het echt niet meer zien zitten in een coach... dan geven ze voor een korte periode even niet thuis. Ik vind
dan gaan
dat
ze
heel
gewoon
gênant.
Saboteren.
Ja, dan gaan ze gewoon feitelijk niet met zoveel willen dat het matchfixing is. Maar een teleurstellend resultaat komt ze goed uit. Dat is vaak zat gebeurd.
Maar geloof je dat de vrouwen dat ook gedaan hebben tijdens de EK? Dat ze er bewust, omdat de trainers niet aan zaten, ze dan gaan lopen landen van te? Nee, toch?
Nee. Nee, dat geloof
waar
ik niet.
Zit hem dat je dat er niet uit jezelf kan halen? Waar zit hem dat in, Mike?
Nou ja, dat is een stukje motivatie. Is natuurlijk
moet je
wel
toch bij jezelf zoeken?
Dan moet je eerst bij jezelf zoeken. Maar een trainer heeft daar ook wel een belangrijke rol in. En dan niet echt individueel, maar als staf, als groep. En wat je een beetje aan de buitenkant leest, is dat daar wel het een en ander mis zat. Want er was best wel wat onderliggend kritiek.
Ja. Maar is het dan niet een beetje een verschuilsport? Dat je erachter dat soort dingen...
Ja, maar is dat niet met elke sport zo? Dat,
ik weet
je,
het niet.
Dat je mensen achter je moet hebben die jou net dat beetje extra kunnen geven of net jou kunnen motiveren?
Bij elke
of het beste uit je... Ja, nou ja, ook wel individueel.
Ja?
Tennissers.
Ja, bij tennissers heb je ook heel veel coaches die best wel snel... Of tennissers die snel uit elkaar gaan... met coaches. Dat ze het proberen en dat het na een paar maanden blijkt dat het niet werkt.
En dat ze ook
en waarom lukt het Kiki Bertens opeens onder Raymond Sluiter wel om de nummer 4 van de wereld te worden? Ja, dat ook omdat ze dan toch blijkbaar iemand nodig heeft die haar bepaalde dingen kan leren en bijbrengen en dat klikt. En dan is het met voetbal natuurlijk nog veel ingewikkelder, omdat je een veel grotere selectie hebt. En allemaal verschillende persoonlijkheden en allemaal egootjes.
Maar het is wel interessant wat je zegt, Kees. Maar ik ga ervan uit, een beetje naïef misschien, zeker individuele sporters, die houden toch de motivatie uit zichzelf. Anders kom je daar toch niet, als je professioneel...
Ja, maar dat doe je als voetballer uiteindelijk ook. Want je bent, ondanks dat het teamsport is, ben je het allerbelangrijkste is jezelf.
Ja.
Als voetballer.
Als voetbal in een teamsport kun je nog wel eens wegsteken, toch? Ja, nu wat minder met al die data tegenwoordig. Maar...
Ja, maar het ging toch ook vooral om de manier van druk zetten. Het ging om de speelwijze. Het was misschien niet eens zo heel erg persoonlijk gericht aan de vorige trainer. Volgens mij ging het veel meer om dat er nu wat meer duidelijkheid was over de manier.
Het was wel heel gek dat het tot uiting kwam, zeg maar, op deze manier tijdens de eindronde. Misschien dat er wel al eerder wat speelde, maar nu was het echt gewoon vol naar buiten toe in de media met een artikel in de Volkskrant, een interview. De suggestie dat een speelster de tactiek had gewisseld in de rust en daardoor dat ze beter gingen spelen. Ik vond het zo raar dat het, zeg maar, meteen aan het begin van de eindronde doet dat dan aan de voorkant.
Als verhalen naar buiten komen, dan zit mis, hè, Mike?
Ja, dan gaat die sneeuwbal rollen. En dan moet je echt resultaten halen. En nu viel dat enorm tegen. En dan is ook zo'n trainer weer snel vertrokken.
Ja, ja. En nu is ze hebben wel heel veel talent. En er zitten nog jonge spelers achter.
Ja, ja.
Dus Nederland heeft daar wel wat te zoeken op dat WK.
Nou, je hebt er niet zoveel over gehoord of gelezen. Maar die groep die eronder zit, daar schijnt wel aardig wat talent in te zitten.
Volgens mij vierde geworden uiteindelijk. Ik heb die wedstrijd half tegen Brazilië gezien. Dat ging volgens mij om de derde, vierde plek. Bij een jeugd-WK. Dus in principe is dat hoopvol. En je zag het eigenlijk al bij de invalsters tijdens de eindronde. Die wel wat meer brachten dan de verdetten. Dat is zo. Esmee Brugge die voorzet vandaag geeft. Ja, die
is een paar keer. Doelpunt maken.
Ja, doelpunt maken.
Die je mooi binnenkrulde. Je
bent nog aangeraakt, hè, Kees?
Het was een etje. Etje van...
Een ED'tje.
Sigtarsson.
Officieel?
Nee, ze heet allemaal dottier. Ze heet allemaal dottier.
Oh.
Dus met een son kom je niet weg bij het vrouwenvoetbal.
Oh nee, dat is zoon, hè?
Ja.
Ja, ja, precies.
En dottier is dochter.
Oké. Okay. Sigtarsson. Die verdedigster.
Ja, ja. Die
raakte me aan.
Nou, IJsland mag dat ingewikkelde traject in. En ik wens ze daar veel succes bij. Een sympathieke ploeg. Maar Nederland gaat naar de WK. Dat is mooi. Gefeliciteerd. Was ook Champions League voetbal. Welke wedstrijd sprong eruit? Welk moment? Kees, heb je vanavond...
Een paar mooie goals gezien. Ja, de eerste goal van Paris Saint-Germain was denk ik het...
Paris Saint-Germain die speelt tegen Juventus. Winnen met 2-1. En wat was er zo mooi
goed, sowieso de individuele klasse van die drie voorin is natuurlijk gigantisch. Maar ook wel, je kijkt elkaar af en toe aan als je ziet hoe ze... versnellen, hoe ze acties maken, dat het gewoon helemaal... dat is ook niet te verdedigen. En die eerste goal ook. Mbappé geeft hem aan Neymar en die sprint daar gewoon weg. En dan geeft Neymar gewoon een loppie. Een soort van loppie steekpaas over de verdediger... in de loop van Mbappé, die hem dan ook nog even in één keer op zijn slot neemt.
Uit de lucht.
Ja, dat is ook gewoon... Zo, dat je, hem eigenlijk, je hebt geen tijd om het goed te doen en toch doet hij het goed.
Ja, het was genieten. En dan zie je de kwaliteit van die gasten als ze dan ook echt even gas geven. Dat spat er vanaf. En gelukkig is dat ook niet te verdedigen. Nee. Dat gelukkig ook. En ik vind ook dat je daar ook helemaal niet moet zeggen van... die verdediger loopt niet mee of wat. Weet je, dit is gewoon
een
uitzonderlijke klas. Ja.
Ja. Hey, maar dan komen ze toch in de problemen. Het is maar
want de tweede helft, ik vond ze de eerste helft echt goed spelen. Ook wel druk naar voren bij Vlagen. En dan tweede helft, dat hebben we vorig jaar ook wel van Paris Saint-Germain vaak gezien. Dan gaan ze heel ver terug en in die 16. En dan hebben ze natuurlijk wel goede verdedigers uiteindelijk. Maar dan toch kwamen ze echt een paar keer goed weg.
Ze vergeten wel echt de trekker over te halen naar 3-4, misschien wel 5-0. Hè, omdat ze elkaar dan toch weer even overslaan. Ja. Hè. Prachtig hoe ze 1 en 2-0 maken. En vooral Messi vind ik daar een uitzondering in. Die zet iedereen prachtig voor de goal vrij. Maar Neymar slaat nog wel eens Mbappé over en andersom. Anders is die wedstrijd al lang beslist.
Ja, want bij 2-0 moet Mbappé...
Mbappé moet hem op Neymar geven.
Moet hem breed leggen.
Ja.
Ja, en Donnarumma had een paar goede reddingen voor rust ook al wel.
Ik denk ook wel dat het goed bericht is voor de concurrenten, voor de eindzegen. Want ik in de beginfase dacht ik van, nou ja, als Galtier hun nieuwe coach dit zo voor elkaar heeft gekregen, dat ze ook leuk, attractief gaan spelen, veel inzet tonen.
Wat maakt die trainer zo goed, die Galtier? Hij komt van Lille af, hè?
Ja, tussenstation Nice heeft hij gezeten. Daar zou hij eigenlijk weer een langdurig traject aan gaan. Maar dat is kort onderbroken. Maar ja, het ligt hiervoor, zeg maar, zijn kwaliteit. Wat hij heeft aangetoond. Zo kampioen worden met iemand anders in Paris Saint-Germain, dat vind ik altijd petje af. En dat was ook wel redelijk met een talentvolle mix, zeg maar. En niet met uitgerangeerde vedettes. Dus ja, het is een man die al heel lang zijn sporen heeft verdiend in het Franse voetbal. Ook bij Saint-Étienne goed gedaan. En je ziet dat er een bepaalde spelvreugde is teruggekeerd bij ze. Maar dan tegen Juventus.
Wat maakt hem goed dan? Wat is zijn karakter? Wat voor trainer is het dan?
Ik vind dat het lastig om. Ik ben alleen onder de indruk van zijn blik, zeg maar, hoe hij langs de zijkant staat. Hij heeft een bepaald natuurlijk gezag.
Hij heeft wel Macron tegen zich in het harnas gejaagd, hè, vandaag. Of gisteren was die persconferentie. Heb ik daar iets van meegekregen?
Over het meedenken met klimaat.
Ja, over de manier van reizen.
Ja. Ja, daar gingen ze nogal lacherig mee om. Ik snap dat niet. Ik kan me goed voorstellen dat je zegt van, ja, jongens, wij moeten ver weg, dus we gaan met vliegtuig. Of zeg iets, nee, maar lach het niet weg.
Er was een speler die had met zijn privéjet een vlucht gemaakt die ook met
een trein kan
met
doen.
Met zo'n supersnelle trein kan doen. En die journalist stelde daar een redelijk lange, serieuze vraag op. En toen begonnen ze eerst te lachen. En toen zei die trainer, maar we hadden die vraag wel verwacht. En onze reisleider heeft besloten, we gaan voortaan met wagens met zeil.
Ja.
Ja,
ja. Nou ja, maar
dat
misschien.
Ook grapje ook. Maar ja, heb je dan, of ben ik een beetje rooms aan de pauze? Ik zeg, je hebt ook wel een voorbeeldfunctie. Of zeg je van, nou, grapje moet kunnen.
Sowieso een voorbeeldfunctie. Maar ik zit nog even na te denken over, hè, wat is dan die rol van die trainer, hè, op sportief gebied? Dat is natuurlijk gewoon om al die hele goede spelers, die gaat hij echt niet beter maken, maar in ieder geval in die kruiwagen te houden. Want ja.
Ja, hoe hou je al die verdedigers? Ja, je hebt er bij Telstar ook al die verdedigers. Ja. Hoe hou je die in de kruiwagen?
Maar hij zal sowieso, heeft hij zich wat meer ingedekt door met drie centrale verdedigers te spelen. En daar twee echte controleurs voor te zetten. Dus hij denkt, wie er ook vergeet mee te lopen.
Het slot staat er.
Ik zorg in ieder geval dat ik vijf achter de bal heb. En dat vind ik wel een ander systeem. En ja, je ziet ze gewoon, ze blijven staan voorin. Hè. Wij hadden het erover. Daardoor binden ze ook wel 4-5 verdedigers van Juventus. Maar ik ben benieuwd hoe dat dadelijk gaat als ze tegen Manchester City spelen. Of tegen een ontketend Bayern München.
Ja. Want hij geeft ze eigenlijk met deze tactische verandering geeft hij ze eigenlijk een vrijbrief om te doen wat ze willen voorin.
Ze doen gewoon wat ze willen, dit soort mannen. Dus hij zorgt er gewoon voor dat de restverdediging met die 3+2, ja, die is gewoon gegarandeerd.
Ja. Je had nog even opgezocht, ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar
New York Times had die primeur.
Ja, over de salaris.
Ja, dan kan je een paar keer heen en weer vliegen in plaats van de TSV. Je kan de TSV ook kopen, denk ik. De New York Times is.
Je kan de energiecrisis oplossen met dat.
Vrij stellig over het feit dat zij weten. Mbappé is natuurlijk niet vertrokken. Real Madrid wilde graag. Hij heeft bijgetekend uiteindelijk, nadat hij uit zijn contract volgens mij net was gelopen bij Paris Saint-Germain. Voor maar liefst het ontvangen van tekengeld 125 miljoen. En 83 miljoen per jaar. Dus al met al de aankomende 3 jaar heeft Kylian Mbappé 375 miljoen verdiend. Gaat hij verdienen. Hij moet het nog krijgen.
Ja, dat moeten we wel verwerken. Dus, ja. 125 miljoen tekengeld, Kees.
Benzine is ook duurder. Hè? Dus je moet er toch
wel. Nee, maar ik moet wel zeggen, we hebben het hier natuurlijk heel lang en vaak gehad over Anthony 100 miljoen. En wat, dit zet dat toch wel in een compleet ander daglicht weer.
Is dit meer dan Messi?
Dit is meer dan Messi.
En wat is de Messi daarvan?
Ik denk dat.
Ja. Maakt hem niet meer uit.
Ik mag hopen dat Messi.
Volgens mij is Messi al miljardair.
Ja, toch?
Las ik laatst. Met LeBron James. LeBron James en nog een paar. Federer volgens mij. Dus ik denk dat Messi wel. Dat hij wel rondkomt.
Na de treurigheid van het alsnog vertrekken bij Barcelona naar Paris Saint-Germain. Kun je dat echt niet als Messi-fan er nog bovenop hebben dat hij nu hierover gaat muiten. Ik wil 376.
Nee, ik zou.
Nee, maar waar heb je het over? Dit is. De gektes van de voetbaljaar.
Maar wacht even, was het bruto of netto?
Bruto, en volgens mij is dat best wel ongunstig in Frankrijk.
Ja, daar betaal je veel belasting.
Ja, volgens mij wel, want het is.
Verdorie.
Zlatan, die vroeg ooit, toen ze zeiden van je gaat volgens mij 12 of 16 miljoen verdienen. Toen zei hij ja, maar dan netto. En toen heeft die zeik gezegd, nou oké, dan compenseren we het. Dus ze gingen de bruto onderhandeling in. En uiteindelijk zijn ze er netto uitgekomen.
Tja, Was de begroting van Telstra voor de hele...
Ja, ook zoiets.
Godverdorie, als je dat toch tegen elkaar afzet, hè?
Maar op het andere scherm was City misschien toch wel weer... Ja,
City speelde bij Sevilla.
Ja, nou, in Sevilla wel heel matig gestart aan de competitie. Hè, in de competitie. Eén keer gewonnen.
Voor mij één punt.
Eén punt van de vijf wedstrijden. En nu ja, ook niet eraan te pas gekomen. Heel verdedigend. En ja, City op zijn City's, die rollen natuurlijk door die poolfase. Die rollen dan misschien wel door. Ja. Dan zullen ze de halve finale wel weer uitgaan.
Er komt er altijd eentje die meer vorm van ze dan heeft.
Nee, ja, die...
Het is wel een aardig spitje, hè, City.
Ja, ik heb wel echt het idee dat dat een ontbrekende schakel is geweest de laatste jaren bij City. Ja. Ook gewoon een meer een beetje het type spits. Natuurlijk, Jesus en Aguero waren goede spitsen. Maar Jesus stelde die niet altijd op, ook. Maar gewoon het type spits wat ze nu hebben. Dat ze ook gewoon eens die bal eens erin kunnen gooien.
Ja, precies. En... één doel, want daar staat er echt een spits. Ja, daar kan de bal heen.
Ik denk wel dat dat misschien wel de ontbrekende schakel...
Beetje het ongelijk van Pep? Want hij vond het niet nodig om een spits te hebben, een centrumspits.
Messi is natuurlijk lang, kwam altijd op, of die dan daar naartoe ging om in de spits te spelen. Maar ja, hij heeft het niet.
Hoe ze met 16, 17, 18 man rondom de 16 en in de positiespel spelen. Hoe hard ze elkaar inspelen. Ja, dat lijkt allemaal zo makkelijk, maar ja, een geweldige basistechniek en controle. Bijna niet te verdedigen, want die Spaanse trainer... Het zakte hem echt in de schoenen, want ze speelden wel heel goed positiespel.
Ze zijn ook gewoon zo goed aan de bal dat ze gewoon niks weggeven. Normaal. Dus Diaz, die staat gewoon op 10 meter over de middenlijn te verdedigen.
Ja.
Omdat ze daar positiespel spelen. En als Sevilla dan de bal verovert, dan staan ze gewoon met 50 meter in hun rug. Maar dan hebben ze zo snel die bal terug. En dat gaat ook wel eens mis. Tegen Crystal Palace laatst stonden ze opeens 2-0 achter. Ja. Maar dan zijn ze zo goed dat ze die wedstrijd gewoon nog omdraaien. Ja, ik vind dat wel genieten hoor. Die automatismes van die ploeg. En ook wel veel wisselingen. Maar altijd nog weer diezelfde loopacties en diezelfde dingetjes.
Ik zit met als ik die Haaland zie, dan denk ik wel als één ding. Hij is zo groot, hij is zo sterk. Maar houdt dat explosief. Lichaam wel. Houdt dat lichaam wel wat hij allemaal wil en wat hij allemaal kan in principe. Want het is eigenlijk te groot en te fors voor wat hij allemaal doet.
Ja, bij Dortmund had hij wel wat blessures op een gegeven moment.
Ja. Ja. Maar ja, dat zal altijd blijven en dat valt niet te voorspellen. Je zou misschien op een gegeven moment laat in de carrière vond Robben een alternatief en toen was hij ineens nooit meer geblesseerd. Misschien dat hij wat tegenkomt. Maar ik denk dat de kwaliteit die hij heeft is veel te groot om te zeggen van laten we er voorzichtig mee omgaan. Of wat, ja.
Nee, maar het is wel... Nee, ik zeg
het hangt altijd weten. Boven hem, zeker. Dat, ja. Het zou
bij Dortmund waren het hele lange sprints vanaf de middenlijn. En nu is bijna alles in een piepkleine ruimte. Hè? Dus hij is wel in een andere omgeving terechtgekomen.
Ja, iets comfortabeler. Dadelijk deel 2 van Voetbalpraat met alles wat er morgen gevoeld wordt. Bijvoorbeeld Ajax Rangers. Daar gaan we uitgebreid op voorbeschouwen. Tot zo. Welkom terug bij Voetbalpraat met Kees Kwakman, Jordi Amali en Mike Snoei. We hebben het eerste deel gehad over de kwalificatie van de vrouwen die naar het WK gaan. En we hebben wat wedstrijdjes doorgenomen van de Champions League. Wedstrijden doorgenomen van de Champions League. Paris Saint-Germain met name goed benoemd. Juventus daarin even links laten liggen, terwijl die toch alle aardig terugkwamen in de wedstrijd. Is daar nog iets aan opgevallen of... Nee, zeggen van, nou ja, die kwamen gewoon goed terug in de wedstrijd. Dat was hem.
Nee, het was verrassend toch. Maar dat heeft meer te maken met dat Paris Saint-Germain wat terugschakelde. En dat de verdetters niet zoveel zin erin hadden. Het is niet meer het Juventus van, laten we zeggen, 4-5 jaar geleden. Ze hebben natuurlijk enorm veel middelen ingezet om die Champions League te winnen. Met Cristiano Ronaldo erbij. Dat is niet echt gelukt. En daar lijken ze nu wel een beetje de problemen van te voelen. Want als je kijkt, ik had het met Kees erover... Het zijn gewoon goede spelers, maar niet van... Als je van Cristiano Ronaldo komt en nu een transferzomer hebt met Kostic en met Arek Milik. In Nederland wel bekend. Ja, dat is gewoon een andere categorie.
Dybala weg.
Kostic die bij Groningen nog eerst verketterd werd, hè? Toen hij kwam. Dat hij,
die heb tot de laatste wedstrijd niet gespeeld. Ja, dat duurde even. Het bleek nogal wat te kunnen.
Een
mooie transfer heeft hij wel gemaakt natuurlijk. Ja, in Duitsland gevoetbald. Dus kon dan naar Lazio toch vorig jaar?
Ja, volgens mij wel.
Goeie voetballer.
En nu naar Juve, mooi transfer. Maar, ja.
Zijn er nog meer...
Real, goede overwinning met Celtic. Had makkelijk op begin. Benzema geblesseerd voor rust al.
Ja, Real win met 3-0 daar bij Celtic.
Ja, dan toch weer 0-3 winnen. Dat vind ik dan toch wel weer knap met gewoon weer Modric en Kroos. En,
weer allemaal een paar maanden ouder.
Van Gaal en... Gewoon allemaal weer datzelfde.
Chelsea had verliest.
Ja, die waren niet best, hè?
Nee, en dat zie ik ook al in de competitie. Zijn enorm wisselvallig.
Ja.
Als je dan deze tegenstander, hebben ze misschien wel ingecalculeerd als minstens een resultaat.
Ja.
En als je dan 1-0 verliest, ja, dan moet je het weer ergens goed maken.
Ja, zie je echt tweede helft gespeeld. Beetje pech met vrije trappen die niet door de muur kwamen. Maar ik kon het ook niet omkeren, maar dat is ook lastig om dat in je eentje...
Het zou niet moeten mogen, maar ik denk dat je nooit de beste Ziyech eruit gaat halen op het moment dat jij hem op deze manier gebruikt. Als speler 14 of 15.
Nee.
Dat denk ik.
Wat is er mis daar bij Chelsea?
Oh, weet ik niet.
Nee. Ander, nee.
Het is een terugkerend probleem rondom de trainer. Het is een terugkerend probleem. Als je kijkt naar de track record van Thomas Tuchel, in eerste instantie ging het vaak over zijn omgang met de bestuurskamer en met de media, et cetera. Hij was natuurlijk super talentvol. Eigenlijk een soort kopieklop van Mainz naar Dortmund. En bij Dortmund leek het een soort van verbeterde versie. Maar uiteindelijk kwamen al die randzaken tot problemen, tot uiting. Nou, toen is hij naar Paris Saint-Germain gegaan. Niet een hele slechte selectie. Daar was hij elke week ontevreden over de middelen die hij tot beschikking had. Vrij, ja, mijn hoofd explodeert als ik dat soort persconferenties lees, als je met zo'n rijke club zit. En nu bij Chelsea lukt het toch niet. Er is een soort van Tuchelbal werd het op een gegeven moment genoemd. Maar ik zie het in weinig nog maar terugkeren.
Ik had het idee dat hij nooit echt een vast elftal of vaste ploeg, dat het altijd zoveel opties,
ja, maar ook
daar ook op die posities met Pulisic en Ziyech en Sterling.
Veel misperen ook. Hè?
Allemaal Mount en zoveel spelers die Lukaku, daar kunnen spelen.
Lukaku halen, terughalen, zeg maar, voor enorm veel geld. En daar dan niet je plan op willen afstemmen. Terwijl Lukaku heeft laten zien in Italië hoe je hem moet gebruiken. En dat het een topspits is.
Het zijn rare fratsen.
Ik denk dat het eindig is voor Thomas Tuchel bij Chelsea.
Nou, gaan het zien. Zij verliezen dus. Dortmund wint van Kopenhagen 3-0. Dat is een goede degelijke overwinning. Shakhtar ruim winnen bij Leipzig. 4-1.
Ja, die keeper die ging even. Die dacht, laat ik hem even 3 keer onder mijn voet doorhalen.
Ja, was wel een goede.
Dat is heel gek bij 0-0. Eventjes een balletje onder zijn voet 2 keer en toen de bal kwijt.
Michael, hoe denk jij daarover? Nu dat zien we herhaaldelijk op het hoogste niveau zien gebeuren. Dat van achteruit opbouwen en de keeper laten inspelen en dan van daaruit gaan voetballen. Hoe denk jij daarover?
En dan vervolgens toch die lange bal te spelen.
Ja.
Je ziet ook heel veel bij de jong elftallen in de eerste divisie, de KKD. Ten koste van alles moeten ze opbouwen.
Wat is dat voor iets wat er ingeslopen is?
Nou ja, ze willen toch op een of andere manier dat balbezit behouden. En waarschijnlijk hebben ze toch uitgezocht dat je daardoor uiteindelijk meer kansen gaat creëren. Maar je houdt je hart vast soms, ja.
Je bent er geen fan van, hè?
Nee. Wij proberen ook wel door de as een bepaalde speler te bereiken. Maar niet ten koste van alles.
Nee. Maar het is wel iets raars, Jorrie, dat iedereen dat maar doet. Is dat
Maurizio Sarri moeten we bedanken. De trainer die toen in dienst was bij Napoli. En dan, dat heeft natuurlijk ook een bepaalde speelstijl en speelprincipes. Ook allemaal kleine, behendige mannen. En hij creëerde daardoor mee extra ruimte op het veld. Alleen is het zeg maar... Ja, dan krijg je dat is met alles wat het doet. Als iemand op een gekke manier juicht, dan druppelt het door naar Nederland, naar het amateurvoetbal. En dat zie je hierbij ook. Alleen het is ontzettend knullig als je het keer op keer fout ziet gaan. Bij ploegen waarvan je denkt, jullie zijn niet jullie hebben niet de kwaliteiten om dit de hele tijd te doen.
Nee.
En dat kost je gewoon kop. Want als je op die plekken je bal verliest, dan is het 9 van de 10 keer een tegendoelpunt, denk ik.
Ja, en de keepers zijn de lul, want die worden daarin betrokken en die krijgen...
Ja, dit was wel echt keepers eigen beslissing.
Dit had in principe niks meer, de keeper staat gewoon buiten zijn 16 en die gaat de bal even 2 keer onder zijn voet doorhalen. Hoe verzin je het? Ja.
Dat deed hij wel goed op zich.
Alleen de tweede keer lukte het even niet. Nee,
je kan niet te veel vragen. Goed, dat waren de wedstrijden van de dinsdag. Woensdag, morgen speelt Ajax tegen Rangers. Er zijn ook wel andere aardige fiches, maar eerst maar even Ajax tegen Rangers. Wat moet Ajax anders doen dan wat PSV tegen Rangers gedaan heeft? Rangers dat PSV uitschakelt over 2 wedstrijden. Wat moet Ajax anders doen?
Sowieso beter gaan voetballen. Hè? Want dat was een tegenvallende wedstrijd, vooral die laatste.
In Eindhoven.
Ja, in Eindhoven. Daar hadden we allemaal meer van verwacht. Dat is toch een mooi affiche. Alleen, ja, je ziet gewoon dat je Rangers niet kan onderschatten. Ik lees dan heel veel dingen over hoge intensiteit en heel fysiek. Maar ik vind dat Van Bronckhorst ook wel een goed stukje voetbal heeft ingebracht in die ploeg. En ja, met een aantal prima spelers. Dus ja, ik denk dat ze ook weer op moeten letten. Maar vooral beter voetballen, want daar, ja, daar kan je Rangers wel mee bestrijden.
En de twee dingen waar Rangers dan ook uit scoorde, na de goal in Eindhoven was natuurlijk het druk zetten van Rangers, wat ze toch ook wel willen doen. Of tenminste tegen PSV deden ze dat ook, zeker wel daar ook. Nou ja, in Eindhoven deden ze het ook een paar keer en daar scoorden ze dan ook uit. En de eerste goal die ze maakte in Schotland kwam natuurlijk via die rechterkant. Waar ze met de Tavernier iemand hebben die heel graag opkomt. En ze
ongelooflijk
goal,
veel assist en doelpunt.
Vrije trap en penalties natuurlijk niet. Maar ook gewoon heel veel assist. Die natuurlijk dan misschien ook wel vanuit corners en vrije trappen. Maar ook vanuit open spel. Zoals met die goal. Dat ze dan vanaf rechts een soort middenvelder hebben die een beetje naar binnen speelt. En hij die opkomt. Ja, daar ligt wel de
Zou je op hem nog misschien een aanpassing maken? Zijn oude ploeggenoot op hem? Of zou je zeggen van, nou ja, als hij dan toch voorzetten geeft, is het beter met de lengte van Bessie om die centraal neer te zetten?
Ligt er een beetje aan wie daar aan die rechterkant staat. Die Lawrence deed dat tegen PSV, maar die is geblesseerd volgens mij nu. Ja. Ik verwacht wel dat Glasgow daar een beetje een middenvelder gaat neerzetten. Niet zo aanvallend. Nee, dus ik denk dat je dan hem eventueel met de linksback van Ajax hem kan opvangen. Ja. Dus dat zal Blind dan zijn, neem ik aan.
Dus Blind moet Tavernier opvangen.
Ja, maar ik verwacht dat Ajax veel meer de bal heeft. Vijf. Dus dat de keren dat het moet gebeuren, dat het wel kan. Ik bedoel,
maar heel veel begint wel bij hem, wat je net ook al zei. Hè. Dus het is misschien een prima opmerking. Toch proberen een klein beetje eruit te halen. Want hij crosst ook geweldig. Je ziet hem ballen naar de andere kant leggen. Ja, daar zit heel veel kwaliteit in.
Nou, jij bedoelde misschien Bessie linksback en Blind centraal.
Ja, voor deze wedstrijd. Kijk, je kan natuurlijk ook dat als hij er wel doorheen komt, zou het fijn zijn dat je van de lengte gebruik kan maken. Maar ik vind vooral dat je misschien wat kan tegenhouden. Ja, Bessie, hoeven niet te twijfelen aan de fysieke capaciteit van die jongen. En die kent hem door en door. En wie weet kan hij hem een beetje in toom houden. Want dat is wel echt, zonder de andere 10 af te doen, er lopen er nog een paar die kunnen voetballen. Echt. Maar de rest is wel... Ja.
Hij is wel... Ik denk dan toch dat Ajax wel vanuit eigen kracht. En ik hoorde Blind op de persconferentie ook zeggen, nou, er komen nu meer automatismes in. Dat merken we op de training ook. Nou, dat is nu de laatste weken met Bessie centraal en Blind links gegaan. Dan denk ik niet dat hij voor deze wedstrijd dat om gaat draaien. Omdat ze dan toch vanuit balbezit...
Wel een gevoelig tikkie Rangers tegen Celtic.
Ja, behoorlijk.
Ja, dat is toch de laatste, 4-0. Laatste wedstrijd. Dus dat komt aan. En hoe hebben ze dat verwerkt? Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja, want Van Bronckhorst doet het goed bij Rangers. Behalve dat hij de Old Firm nooit wint. En
dat wordt toch op een gegeven moment wordt dat vervelend voor de Rangers supporters. Ja, dat kan niet anders.
Want er is al een fix aantal gespeeld onder zijn leiding. Maar nul resultaat.
Ja, is dat zo? Hoeveel heeft hij gespeeld? 3 of zo?
Nee, meer. Want ze spelen ook voor de beker tegen elkaar. En volgens mij heeft hij er al een stuk of 5-6.
Nou, hij heeft beker voor mij een keer gewonnen. Want hij heeft de Cup gewonnen vorig jaar, volgens mij.
Ja, maar ik weet niet of hij ze allemaal heeft verloren. Maar ik denk vooral bij de Old Firm is het hoe verliezen. Ze spelen vaak tegen elkaar.
4-0 is niet goed, hè?
Nee, maar ook de invulling daarop. Je kan ook gewoon pech hebben of ongelukkige dag. En dan uiteindelijk als je dan naar de kroeg en thuis, dan geef je het wel een plekje. Maar ze werden wel echt van het veld geblazen, had ik het idee. Dus ja. Dat vinden ze niet fijn daar, maar...
Nee, maar ik vroeg dus net en toen zei Mike, beter voetballen dan PSV. Wat deed PSV verkeerd tegen Rangers, behalve dan met Tavernier? Je noemde kwaliteiten van Rangers, maar wat deed PSV verkeerd? Waarom ging het in Schotland redelijk? Hè? Kwamen ze terug, 2-2 is een goed resultaat. Maar wat deden ze dan in Eindhoven verkeerd?
Ja, ik vond dat ze met name gewoon aan de bal gewoon niet hun dag hadden. Ja. En de vraag is of PSV dat in die wedstrijden wel kan brengen. Want tegen Monaco gebeurde dat eigenlijk niet.
Nee.
En tegen Rangers gebeurde dat ook onvoldoende. Ik vind dat PSV normaal gesproken beter aan de bal moet zijn dan Glasgow Rangers. Zeker nu ik die twee wedstrijden heb gezien. Rangers, nou, prima. Maar ik vind dat PSV daar echt voetballend meer tegenover had moeten stellen. En de twee goals daar maakten ze ook uit de spelervatting. Het was ook niet dat ze hadden daar wel wat meer controle, maar niet dat daar nou de kansen achter elkaar. Saibari had op een gegeven moment even een fase dat hij toen twee kansen kreeg. Maar ja, thuis was het gewoon met name aan de bal gewoon veel te weinig. En niet dat Rangers zoveel beter was, hè, want de goal kregen ze zo in de schoot geworpen. Ja. Maar ja, Het was echt PSV zelf, vond ik.
Ze hebben wel aan die rechterkant een jasje uitgedaan met het verlies van Madueke.
Zeker. En de jongen ging er in de tweede helft uit.
Ging er ook geblesseerd van.
Ja,
dat is wel echt. Dat scheelde zeker, hoor. Ja.
Maar ik denk dat het ook wel het grote verschil zal zijn met het spelbeeld wat ik verwacht morgen. Is natuurlijk dat de kwaliteit van Ajax aan de bal ligt en bij het creëren van kansen. Ja. En die enorme individuele kwaliteit aanvallend gezien. Want daar ontbrak het gewoon aan wat stootkracht bij PSV om van het balbezit ook nog wat interessant
te maken. Toen die jongen eruit was, ja. Want die kreeg eerst zelf die twee kansen thuis.
Ja, ja, eens. Maar dit Ajax ja, dat heeft een heleboel jasjes uitgedaan, maar ook weer een heleboel jasjes aangedaan. Kun je al een beetje inschatten waar Ajax nu staat? Want je zegt wel, ja, Ajax is al sterker en aan de bal en dergelijke. Maar heeft Ajax al echt lastige wedstrijden gespeeld?
Ik zou het wel fijn vinden om deze vraag na één speelronde later in de Champions League te vragen.
Ja, dat dacht ik al.
Dat is toch zeg maar...
Nee, maar het is ook maar... Ik bedoel, we gaan je niet
Ik hoorde terecht ook Freek Jansen zeggen dat vorig jaar begonnen ze uit tegen Sporting. En toen was het eigenlijk een beetje dezelfde vraag. En toen hadden ze er met 1-5 over. En over het algemeen heeft Ajax denk ik in de afgelopen seizoenen wel laten zien dat ze er het meest zin in hebben op de Europese avond. En het best voor de dag komen.
Meest zin in hebben, zeg je.
Ja, nou ja, ik vind dat is mijn vanaf de bank suggestie op het moment dat je de ene avond heel goed speelt en de andere avond wat minder tegen een kleinere tegenstander.
Ja, maar voor zo'n, weet je, voor jongens als Taylor of zo is dit natuurlijk gewoon reuze interessant. Die zien we nu in de Eredivisie, zien we hem echt wel echt goed spelen. Hij viel zaterdag ook de tweede helft weer goed in. Ja, nu op Champions League niveau.
Ook in zekere zin voor Bergwijn bijvoorbeeld. Andere uiterste, ja, die is dus, natuurlijk ook die is fantastisch begonnen. Maar dan moet het nu ook morgen.
Dus dan weet je meer. En ook na één wedstrijd weet je nog niet alles. Maar na deze groepsfase, ja, dan kunnen we daar wat meer over zeggen. Hoe die jongens
maar wat je net zei, Kees, over automatismes en zo. Die moeten ook ontstaan. Als je zoveel spelers bent kwijtgeraakt. Ja. En je ziet gewoon dat ze alweer beter gaan voetballen. Ja. En elkaar beter vinden. Echt, ja. De bal richting Brobby is toch weer een ander type dan Haller of wie dan ook. Ja, daar moeten ze gewoon weer in groeien. En ja, daar vind ik Ajax altijd wel sterk in, hoor.
Ten Hag was duidelijk in zijn manier van spelers blijkbaar vertellen. Hè. Je speelt wel, je speelt niet. En je bent dergelijk. Dat is wat nu ook het moeilijkste is voor Schreuder, denk ik weer. Hè. Want er is een grote groep spelers die je kunt er zo 17 aanwijzen die zo eigenlijk bij de eerste 11 horen. Als het niet meer is. Hoe moet je dat als trainer managen?
Nou ja, dat in ieder geval, Schreuder gaf zelf ook aan dat hij daarvan geleerd had. Hè, van die eerste periode, dat die jongens op posities ging neerzetten waar ze misschien niet het best tot hun recht komen.
Om ze maar te laten spelen.
Dus keuzes maken, dat hoort er gewoon bij. En daar is Schreuder nu ook naar aan het zoeken. Hè. En wel of niet met Brobby starten. Wat doe je in zo'n Champions League wedstrijd? Ga je daar weer Tadić neerzetten? Dus ja, dat zijn allemaal pittige keuzes.
Ja, maar hoe doe je dat?
Nou, ik denk dat hij dat gewoon gaat doen nu. Hè? Dat hij gewoon daarin duidelijker zal zijn om toch...
Maar reed je het met opmerkingen zoals hij maakte, Kees? Dat hij zei van, ja, Kudus, ja, die is eigenlijk ook 11, is ook gewoon een basisspeler. Ja, hij speelt niet, maar het is wel een basisspeler.
Dat zei Ten Hag vorig jaar ook altijd, toch?
We hebben, we hebben 14 niet, basisspelers.
Ja, we hebben niet 11 basisspelers in de hele groep. Ja, het is moeilijk. En ik denk dat het moeilijk is bij een club als Ajax of Feyenoord of PSV. Dat maakt niet zoveel uit. Omdat die spelers over het algemeen al wat groter zijn. Hè? Als je nu Berghuis moet passeren en Klaassen, ja, die hebben toch al wel wat meegemaakt in hun carrière. En die zou je inderdaad zo neer kunnen zetten. Ja, dat is best wel bij PSV. Gutierrez, ja, als Mexicaans international. Ja, als je die jongens moet passeren, ja, die moet je toch wel eventjes in de wagen houden. Dat is niet zo makkelijk als trainer.
Hij liet Telen nu een keer aan de kant. Ja. Hè, terwijl hij net zijn uitverkiezing binnenkreeg. En wilde toch weer een keer met die twee aanvallende middenvelders spelen. Dus ja.
Ocampos, ja, die moet je toch eventjes... die denkt,
misschien zal hij morgen nog niet muiten, maar... De wedstrijden erop.
Dus dat is voor Schreuder denk ik ook een enorme uitdaging als hoofdtrainer om hiermee om te gaan. En daar zal hij een weg in moeten gaan vinden.
Is dat alleen maar het meest simpel op te lossen met duidelijk zijn? Is dat het? Gewoon van
dat sowieso, toch?
Ja. Maar,
ja, maar Ajax heeft
of
gewoon...
moet je altijd weer spelers apart nemen van uitleggen? Arm om de schouder, moet dat op dat niveau ook?
Nou ja, denk het wel, hè? Maar niet per se die arm. Maar je weet toch gewoon als je soms 3 wedstrijden in de week speelt, dat je dan die groep nodig hebt. En,
ja. Ja, als trainer, dat, je hebt de jongens nodig, maar hoe
maar
hou je
dat
die
wordt
jongens?
De uitleg. Dat ja. wordt de uitleg. En wat hij nu deed, een keertje Taylor ernaast, een stukje rust, uitleggen. Jij even niet, maar woensdag weer wel. Ja, daar is toch niks mis mee.
Ja, dan kom je toch wel een beetje op het volgende. Taric. Dat, ja. wordt, dat wordt natuurlijk wel een interessante casus, hè? Zo langzamerhand.
Speelde zaterdag goed, hoor.
Ja, nou dan stel je hem gewoon op.
Ja, maar ik denk toch dat het in de breedte voor waar we het net over hebben, om het zichzelf makkelijker te maken, dat het wel verstandig is als hij probeert daar een ingang in te vinden.
Tadić wilde tot voor kort altijd alles spelen, toch? En dat was onomstreden altijd alles spelen. Nu werd hij naar de kant gehaald, hè, deze wedstrijd.
Ja, tegen Sparta en die wedstrijd ervoor ook al, ja. Tegen Groningen.
Is dat zo langzamerhand...
Dus dat is al in ieder geval een... nou ja, hij zal ook er als Schreuder rekening mee gaan houden, toch? En ik denk dat Tadić ook ziet dat ze Ocampos nog achter de hand hebben en Luca nog. En, dus die zal zich ook moeten schikken naar af en toe een wisselbeurtje of misschien wel op de bank een keer. Ja, dat wil hij natuurlijk niet, maar ja. Bergwijn loopt ook, die wilde wel ook niet gewisseld worden. Ja.
Maar ja,
nou, dat bedoel ik.
Ik zat gisteravond te kijken naar, en dat is een ander niveau, dat snap ik, maar naar jong Ajax... Wat een talent loopt daarin, zeg. En Sontje Hansen, ze hebben het over die grote spits uit Italië. Of de rechtsbuiten die voor heel veel geld uit Portugal gehaald is. Constanciao. Maar, ja. Maar als je Sontje Hansen zei ook van... Nou, nu de rechtsbuiten vertrekt. Ik hoop dat de trainer mij ook nog ziet spelen. Nou, als ik die gisteren tegen Heracles zag spelen. Je gaat bijna denken, zo'n elftal kan meedraaien aan de rechterkant in de Eredivisie. Die hebben echt overtuigend. Ja, maar...
De maandagvariant, toch?
Ja, dat maar...
Ik begrijp een beetje altijd. Voor verloren zo'n 4-0 ADO, hè?
Dat was met onder 13, maar tegen...
Ja,
maar dat is ook gelijk de ellende van dat elftal natuurlijk. Ja. Want je komt als Heracles, kom je even... Constanciao en Luca tegen, maar goed, die discussie...
Maar Kees, 5-0 tegen de Graafschap. Echt overtuigend, met zoveel beweging en kwaliteit. Dat ik denk, ja, Ajax hebben al gewoon... Echt twee hele goede elftallen.
Ja, maar dat is ook niks nieuws, toch, bij jonge Ajax? Die,
maar het is wel interessant.
Met name thuis spelen ze al jaren... Ja, spelen ze af en toe gewoon ploegen, volwassen ploegen. Spelen ze gewoon van de mat.
Ja.
Ja.
Maar omdat je centjes hebt, hè, is het misschien daarom ook wel uiteindelijk Ocampos gekomen. Terwijl als je wat minder centjes hebt, dan haal je uit je eigen selectie.
Dan wordt Sontje Hansen misschien wel degene die erachter komt. Alhoewel die wel de laatste jaren een beetje... Achter is gebleven. Nu komt hij volgens mij wel een beetje terug.
Ja, het is een leuke speler. Alleen je weet het niet. Want dat is nog steeds wat jij zegt, die maandagavond. Maar wel tegen Hoogma en consorten. Hoogma, Bundesliga, noem maar op. Ja, had ze handen vol aan een jonge Italiaanse variant in de spits.
Jorrit, tot slot, was jij verbaasd over Ocampos naar Ajax? Is het een Ajax-voetballer of zeg je van, het is gewoon een goede voetballer en...
Het is, laten we vooropstellen dat het een hele goede voetballer is. En verbaasd over. Ik denk dat soms moet het toch nog even een beetje landen. Als een Nederlandse club een Ocampos kan kopen. Dat je kan
huren, hè, in dit geval.
Ja, maar in eerste instantie, als het volgens mij aan de technische directeur had gelegen, wilden ze hem kopen. Ja. Dat is vooral het besef. Kijk, over het algemeen, soms zie je wat oudere spelers voor een lage transfer soms verkassen. Dat je denkt van, nou, dat moet ook wel gewoon het Ajax, PSV, Feyenoord zouden dat kunnen betalen. Maar dan zit er natuurlijk de salaris altijd in de weg. En ja, ik vind als jij gewoon een Kaliber Ocampos 3 jaar lang baas spelen bij Sevilla, wat dan nu een hele slechte periode hebt sinds eigenlijk vorig seizoen al, en waar de trainer ook niet zo heel lang meer zal blijven, dat je daar kan aankloppen en een basisspeler huren of aantrekken, ja, ik vind dat wel indrukwekkend. Of je helemaal matches met Ajax.
Nou ja, dat was mijn vraag eigenlijk.
Nou ja, dat zal moeten blijken.
Ja, nee, dat snap ik, maar dat ging me meer...
Ik ga ervan uit dat je in de basis genoeg kwaliteit hebt om hier te slagen.
Ja, oké. Okay,
okay. Mooi gesproken. Vind ik mooi gesproken.
Ja, maar dat had ook meteen gekund.
Ja, wat wilde je nog?
Wat wil je
had nog wat dingetjes op je lijstje. Ja. Nee, kom.
Nee, ik vond het wel opmerkelijk, las op VI, dat er doen 96 clubs mee aan het Europese voetbal. Dat natuurlijk vandaag is begonnen. Niet één Engelse trainer. Dus ja, ze hebben het wel bedacht, maar uiteindelijk...
Ja.
Nee?
Nergens. Nee, de Nederlandse trainer doet het over de grens.
West Ham ook niet, of is Moyes geen Engelsman?
Poeh.
Schot, toch?
Ja, toch?
Een schot.
Ja, voordat ja, we dat eiland uit elkaar trekken. Ja. Kees, wat doe je nou?
Nee, ja, ik niet
Never ruin good stories with facts.
Dit is toch wat? Geen Engelse coach. Dat is wel ernstig, hoor.
Misschien vervelend nieuws vanuit België. Dat het schijnt toch dat Danny Buijs het heel moeilijk heeft bij KV Mechelen. En dat hij echt zwaar onder druk staat voordat de leiding gaat ingrijpen. Hij heeft nu nog volgens mij 1 wedstrijd die ze zouden moeten kunnen winnen.
Maar staat 11 of zo, toch? Of 7 uur of 11 programma. Ja, van de 18?
Het is wat scherp, maar ik hoorde het.
Hij had wel wat kritiek gehad op de kwaliteit van de selectie.
Ook iets te veel naar buiten.
Hij had nog geprobeerd Vormer binnen te halen. Ja. En dat was mislukt, dus daar baalde hij van.
Ja.
Wordt vervolgd. Tot slot, wat wordt het morgen, Kees? Ajax Rangers, kleine voorspelling?
2-0.
Jij zegt toch altijd 3?
Ik denk 2-0. Ken je nog?
Ja, Jordi?
3-0.
Zo.
Ja, Mike. 2-0 denk ik ook.
Ja.
Leo, jij zo?
En jij, ja?
Snel.
Ik vond het een hele goede opmerking van jullie. Dit was Voetbalpraat. Tot de volgende keer. Veel plezier met alles.